Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, welkom in deze speciale coronadagen op onze Rots in de Branding. Ik hoop dat jullie het allemaal volhouden, vooral degenen die het moeilijk hebben door eenzaamheid, maar ook door ziekte, verdriet bij het overlijden van een dierbare, of in de gezinnen waar het misschien toch zwaar begint door te wegen, enzovoort, enzovoort. Ik herhaal het, ik wens jullie allemaal veel geduld. Zo bestaat er een spreuk van wijlen Pater Phil Bosmans van Bond zonder naam. Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan. Wat staat er op het programma van vandaag? Wel, twee interviews. De eerste met Jan de Volder van de gemeenschap Sant'Egidio en met een pastoor, pastoor Michel Gaillard. Maar laat ons eerst starten met een lied, Lauren Daigle, Rescue. Hoewel je bent gebroken, je bent niet hopeloos. Het is waar, ik, God, zal je redden.
You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance. It cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. I'll be your armor. I hear you whisper under your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue.
Voor een eerste interview gaan we dus luisteren naar professor Jan de Volder, historicus aan de Katholieke Universiteit van Leuven, maar vooral zeer actief bij de gemeenschap Sant'Egidio. Zij zetten zich voornamelijk in voor de zwaksten in de samenleving, zoals de daklozen, maar ook de mensen zonder papieren, de vluchtelingen. Het is een internationale beweging die waar ook ter wereld werkt aan de vrede tussen de volkeren en regelmatig ook tussenpersoonspelen in onderhandelingen tussen partijen. En zo komen ze ook regelmatig in het nieuws. En zo nam ik de telefoon op en belde Jan de Volder op. Beste Jan de Volder, zeer hartelijk dank om even tijd te maken voor onze luisteraars. Ik heb je aan hen wat voorgesteld. Ik zou het eigenlijk willen hebben over drie groepen in onze samenleving. Maar voor eerst zou ik toch... Ik herinner mij dat ik over enkele jaren bij jouw bezoek ben geweest, bij Sant'Egidio. Dat was, als ik mij niet vergis, voor het 50-jarig bestaan van Vaticaan II. Dat was nogal een groot interview met u. En u hebt mij toen geleid door een woonzorgcentrum, daar heel dichtbij. Ik dacht dat jullie dat beheerden. Dus eigenlijk mijn eerste vraag is, want het zijn toch schrijnende verhalen die we nu horen, de laatste week, de laatste twee weken. Hoe is de situatie daar?
Ja, dankjewel voor de vraag. Wel, in dat huis waar jij het over hebt, Simeon en Hanna, aan de Kammerstraat in Antwerpen, dat is een kleinschalig, een familiale huis voor ouderen. Ik denk dat het het kleinste WZC is van Vlaanderen, waar plaats is voor 9 mensen en waar ze door enkele professionelen, maar vooral door heel veel vrijwilligers worden opgevangen. Gelukkig is de situatie daar goed voorlopig. Er is geen vaststelling van corona, ook al zijn de mensen nog niet getest, dus we weten dat niet 100% zeker. We hebben natuurlijk het bezoek helemaal verboden en het aantal vrijwilligers dat er komt is beperkt tot een strikt minimum, tot enkel degenen die echt noodzakelijk zijn voor de zorg. Maar tot hiertoe gaat het goed. Maar breder genomen gaat wat er nu gebeurt met de ouderen die zo slachtoffer zijn van deze coronacrisis, gaat ons zeer ter harte. Ook al omdat wij van in het begin van Sant'Egidio in België, maar ook wereldwijd, dus al meer dan 50 jaar eigenlijk aandacht vragen voor deze groep mensen. Het is namelijk zo dat onze samenleving een geweldige verworpenheid heeft gekregen, juist door de vooruitgang van de levensomstandigheden van de medische zorg, om de mensen langer te laten leven. Alleen is er toch een groot probleem in de westerse samenleving over wat wij doen met dit leven en vooral als het zwakker wordt. En eerlijk gezegd, wij zijn altijd een beetje kritisch geweest tegenover het idee van institutionalisering. Namelijk om dat toe te vertrouwen aan instellingen. Hè? Of die nu woonzorgcentra of rusthuizen of wat dan ook, heten. Waarom? Wel, omdat wij toch zien dat dat heel vaak niet de meest menselijke oplossing is. En dat doet niks af aan de enorme inspanningen die directies doen, die personeelsleden doen, die vrijwilligers doen om het mensen naar hun zin te maken. Maar wij denken dat wij als samenleving toch naar nieuwe vormen zouden moeten kunnen zoeken waar ten eerste mensen zo lang mogelijk thuis blijven. En als het kan, daar ook hun leven eindigen in een thuisomgeving met veel netwerken, met steun. En als het echt niet langer kan, als mensen echt heel zorgbehoevend worden, wat zijn dan de meest menselijke oplossingen? En ik denk dat bijvoorbeeld Simeon en Hanna zo'n modelproject is van hoe het veel menselijker kan dan hoe het er vaak aan toe gaat. Mm. En voilà, dat is, ik hoop echt dat als deze ellende van deze corona-epidemie iets goeds met zich meebrengt, is dat we iets ons collectief zullen bezinnen over hoe wij willen omgaan met onze ouderen. En ik denk uiteindelijk wat hier toch naar voren is gekomen, of wat naar voren komt in deze crisis, is dat wij toch aan hun aanwezigheid heel veel waarde hechten. Het feit dat we nu zo'n drastische maatregelen nemen en collectief navolgen heeft ook te maken met de bescherming van die groep. Dus blijkbaar geven we er toch veel waarde aan, al zijn sommigen dat economisch aan te berekenen van hoeveel mag een mensenleven kosten. Verschrikkelijke redeneringen. Elk mensenleven is van een onschatbare waarde. En ook al is het uit, we moeten alles doen om het leven zo goed mogelijk te redden. En ik hoop echt dat dit kan leiden tot een bezinning in onze samenleving.
Nu, wat toch een beetje koude rillingen bezorgde bij sommigen, dat was zo dat men zou willen keuzes maken. Ja, die bejaarde in het woonzorgcentrum is zwaar ziek, we brengen die niet meer naar het ziekenhuis. Zo precies daar, voor hen is het niet meer de moeite om nog behandeld te worden en niet. We staan toch voor soms zware keuzes.
Wel, ja en nee. Ik denk, zolang de zorg het aan kan, denk ik dat die keuzes niet nodig zijn. Natuurlijk, elk geval is verschillend. En ik heb ook begrip voor de keuze om sommige mensen in een woonzorgcentrum of in een thuissituatie niet meer naar een ziekenhuis of niet meer naar die heel ingrijpende intensieve zorgen te brengen. Als ja, artsen, eventueel de persoon zelf, eventueel de omgeving, daarmee akkoord is. Maar dat moet altijd zijn in het belang van de patiënt. En niet, dat mag nooit een economische redenering zijn om te zeggen van ja, dat is te duur, we moeten dat bed vrijhouden voor anderen enzovoort. Dat is verschrikkelijk. Dat er keuzes kunnen in individuele gevallen nodig zijn, ja. En ik denk ook dat die vaak ook met heel veel, met gewetensvol zijn. Maar als het een massale keuze zou zijn om ouderen uit woonzorgcentra de facto niet meer naar ziekenhuizen te brengen, ja, dan vind ik het echt verschrikkelijk. Maar men zegt mij dat het toch niet helemaal zo is. Maar we moeten daar heel goed naar kijken. We moeten er heel goed naar kijken. Wat is nu de beste manier dat onze ouderen waardig oud worden en ook waardig sterven? En ik denk dat wij toch hopelijk die lessen gaan trekken uit deze coronacrisis.
Oké, men moet bijvoorbeeld ook misschien in woonzorgcentra meer voorzien, apparatuur dan, om ook ergens...
Ja, ik denk dat men absoluut de woonzorgcentra te weinig middelen heeft gegeven en te weinig apparatuur enzovoort, maar ook de zorgkundigen te weinig ondersteund. Inge Vervotte zei in een interview vorige week, en heel terecht, dat het wel zo is dat men heeft ingezet op thuiszorg, waardoor mensen die in een woonzorgcentrum vandaag terechtkomen vaak heel veel hulpbehoevender zijn, omdat het personeel en de middelen daar niet voor toereikend zijn. En ik kan mij daarin vinden, maar ik zou toch nog een stap verder willen gaan. En ik denk dat wij nog naar menselijkere manieren moeten vinden om met die groep om te gaan. En ik denk dat we daar de laatste decennia collectief uit de bocht zijn gegaan.
Ik zou toch even graag hebben dat je ons wat inlicht over nog drie groepen van mensen waar men in de media eigenlijk niet veel hoort over praten. En dat zijn in onze samenleving op de eerste plaats de daklozen en de meest armen in de samenleving. Jullie zorgen daar al jaren voor, ook onder de normale omstandigheden. Nu, de vraag is, hoe is de toestand nu onder deze coronacrisis? Wat kunnen jullie doen? Wat doen jullie voor die daklozen?
Ja, dankjewel. De richtlijn is natuurlijk, blijf in je kot. Maar wat doe je als je geen huis hebt? En dat is extra schrijnend en moeilijk. We hebben in overleg met de stedelijke autoriteiten besloten en ook kunnen doen om ons restaurant voor daklozen, Camiano, open te houden. Dus ik denk dat Camiano in Antwerpen de enige eetgelegenheid is die open is. En dat hebben we gedaan omdat we goed weten dat deze groep inderdaad nergens anders terecht kan. En toch om iets voor de luisteraars te schetsen, als ik mag, en tot mijn eigen verwondering, of moet ik zeggen, er zijn echt schrijnende toestanden. Omdat wat we moeten vaststellen is dat er tegenwoordig echt honger is in de straten van onze Europese steden, ook in België, onder daklozen honger. Die was in het verleden al wel, maar toch hadden mensen overlevingsstrategieën. En ik heb nu nog eens gezien hoe belangrijk de gewone horeca is, gewone broodjeszaken, restaurants die op het einde van de dag toch nog iets meegeven aan daklozen enzovoort, in de overlevingsstrategie van die mensen. Maar nu dat allemaal dicht is, is dat echt verschrikkelijk en komen we echt mensen tegen die echt honger hebben. Die vermageren, die zeggen ik heb 2 of 3 dagen niets gegeten. Dus dat is echt heel schrijnend. En voilà, daarom ben ik blij met de keuze die we gemaakt hebben om het restaurant open te houden. Weliswaar met inachtname van een hoop veiligheidsmaatregelen. Mondkapjes voor personeel en vrijwilligers natuurlijk. Veilige afstand van elkaar. En ook een inzet op meeneem. Dus we geven zoveel mogelijk voorbereide maaltijden mee, die mensen ergens anders opeten. Als men echt geen plaats heeft, dan kan men dat ook binnen doen.
En kunnen zij toch ergens binnen of zo, of s'nachts? Of...
Gelukkig, voor wat onze grote steden betreft, en dat is de ervaring die ik heb in België met Camiane, dus met Sant'Egidio, dat is Brussel, Antwerpen en Luik. Daar zijn stedelijke autoriteiten wel soepel geweest tegenover deze groep. Het is niet dat ze er geen oog voor hebben gehad, dat kan ik echt niet zeggen. Voorbeeld in Antwerpen bijvoorbeeld is de nachtopvang, de winteropvang voor 's nachts, die gewoonlijk sluit per definitie eind maart, is die toch langer opengebleven, voorlopig tot eind april. Maar misschien wordt dat ook nog wel verlengd. En dat is heel belangrijk, zodanig dat die mensen toch 's nachts ergens terecht kunnen. Maar zo'n nachtopvang, ja, het principe daarvan is dat nachtopvang is en dat men dus morgens terug de straten moet. En goed, dus die mensen zijn terug op straat. Ze mogen rondlopen, maar ze mogen niet op een bankje gaan zitten rusten. Dus dat is echt wel, dat is echt voor sommigen heel moeilijk. Hè. Ze moeten heel de dag rondchokken, echt. Hè. Ja. Nog een ander probleem, sommigen verdienen een centje bij met het bedelen. Bedelen is ook moeilijk geworden. De straten zijn veel leger. Mensen zijn niet geneigd om iets te geven. Dus voor sommigen is dat ook een serieuze streep door de rekening. En door hun overlevingskansen.
Ja. En vinden jullie nog vrijwilligers om bijvoorbeeld voor die voedseluitdeling?
Ja. Dat is inderdaad heel mooi om vast te stellen. Ja, wij vinden vrijwilligers. Een andere groep, want wij hebben natuurlijk een heel veel vaste vrijwilligers, waarvan er een aantal gepensioneerd zijn, ouder zijn. En wij hebben gevraagd aan die groep uiteraard om thuis te blijven, om niet te komen, omdat zij behoren bij de risicogroepen. Tachtigers, zeventigers, maar ook zestigers vragen wij toch om thuis te blijven. Maar merkwaardig genoeg, en tot onze grote vreugde, hebben zich heel veel nieuwe helpende handen zich aangeboden. Dat zijn dan vaak dertigers, veertigers, mensen die volop in het beroepsleven staan, maar die zeggen, ja, ik kan niet mijn normale activiteit niet uitoefenen, ik wil mij toch graag nuttig maken. En die komen helpen, dat is mooi om te zien. Heel wat mannen trouwens ook, niet enkel vrouwen, maar heel veel mannen. Ik geef bijvoorbeeld het voorbeeld, het heeft in de krant gestaan, dus ik mag het zeggen, denk ik, de kok-eigenaar van de Grote Witte Arend, dat is een bekend restaurant in het centrum van Antwerpen. Die man heeft een deuren moeten sluiten, maar die is vrijwillig komen koken, zijn diensten komen aanbieden in ons daklozencentrum en die bereidt 2 of 3 keer per week een heerlijke maaltijd voor die daklozen. Dus heel onverwachte nieuwe vormen van solidariteit ook.
Prachtig. Nu, een tweede groep waar jij misschien toch iets kunt over zeggen. Juist voor de coronacrisis hadden we terug een heropflakkering van de oorlog in Syrië rond Idlib en dan daardoor dan weer veel Syrische vluchtelingen. Turkije had dan zijn deuren opengelaten, maar dan zaten ze ergens vast op de grens Turkije-Griekenland met verschillende duizenden. Nu horen we daar niets meer van. Zijn jullie zowat op de hoogte hoe het zit met de vluchtelingen al daar?
Ja, dus die situatie op de Grieks-Turkse grens waar je van spreekt, was een tijdelijke situatie, was ook een beetje een gevolg van de politiek van de Turkse president om Europa op dat punt te provoceren. Ik heb de indruk dat dat terug normaal is geworden. Dat wil zeggen, ja, Turkije vangt sowieso heel veel vluchtelingen op, meer dan 3 miljoen. De Europese Unie betaalt hen daar ook voor. Ik de indruk dat dat terug naar de situatie van daarvoor is gekomen. Maar waar ik eigenlijk echt wel aandacht voor zou willen hebben, dat is voor die situatie die al veel langer bestaat, al verschillende jaren op de Griekse eilanden, dus binnen de grenzen van de Europese Unie, binnen de grenzen. Dat is vooral op de eilanden Lesbos en Samos en nog enkele andere Griekse eilanden die niet ver van de Turkse kust liggen en waar al verschillende jaren duizenden en duizenden mensen, vaak ook jongeren, kinderen, gezinnen met kinderen, ja, op elkaar gehokt zitten in een werkelijk schrijnende omstandigheden. Onze vrijwilligers zijn er vorige zomer massaal heen getrokken om die mensen te helpen. En die toestand is er schrijnend. Gelukkig blijkt de corona-epidemie daar tot nu toe niet echt rond te waren. Hopelijk blijft dat zo. Dat heeft natuurlijk te maken met het gesloten karakter van zo'n eiland. Want als corona daar zou huishouden, ja, er is helemaal niet de basis medische infrastructuur om daar ook maar wat en ook aan te doen. Dus dan gaan mensen dan, ja, in vreselijke omstandigheden omkomen. Maar nog los van die corona, vind ik dat de Europese lidstaten van Schengen, want dat is ook onze grens, hè, dat is de Schengengrens, ja, echt meer solidair zouden moeten zijn met Griekenland en die mensen die binnen de Europese Unie zitten verdelen. Het gaat om enkele tienduizenden, dat is heus niet zoveel als je dat met alle lidstaten zou doen. En gelukkig is Duitsland nu begonnen met een aantal van die jongeren, van die minderjarigen vandaar, op te nemen, over te vliegen. Ik vind ook dat België dat zou moeten doen, dat zouden eigenlijk alle Europese lidstaten moeten doen, om die schrijnende situatie daar binnen onze grenzen op te lossen.
Ja, maar op gebied van corona valt het daar nog wat mee?
Wel, tot hiertoe, ja, houd vasthouden. Wat ik verneem, okay, valt het, ja, nog mee. Ja. Maar al de rest is verschrikkelijk. Hè? Geen toiletten, geen douchen, niet genoeg eten, niet genoeg medische ondersteuning. Dus buiten corona kan er ook veel ellende zijn. En die is daar massaal aanwezig.
Okay. Nu, een derde groep, en we keren wat terug naar onze samenleving, dat zijn de mensen zonder papieren, dus eigenlijk die, ja, officieel niet bestaan. In de media heb jij gepleit voor om hen toch de minste tijdelijke verblijfpapieren te geven en daarbij verwees je naar Portugal.
Ja, ik pleit daarvoor. Ik stel vast dat ik, denk ik, voorlopig ongeveer de enige ben. Maar ik hoop dat daar toch mensen daar de rationaliteit van inzien van zo'n maatregel. En buiten de humaniteit natuurlijk. Kijk, Portugal heeft van in het begin van de coronacrisis gezegd, wij gaan deze mensen op ons grondgebied, of ze nu legaal of niet legaal verblijven, we gaan die allemaal behandelen als burgers. En dezelfde toegang geven tot gezondheidszorg. Want dat is de beste manier om zo'n epidemie aan te pakken. Daar heb je een collectieve inspanning voor nodig. Ook van die groep mensen. En dus ja, ik denk dat het ook voor onze volksgezondheid, en specialisten in volksgezondheid bevestigen dat ook, dat het ook voor ons interessant zou zijn om iedereen mee te hebben in de samenleving en ook die groep. En die groep is een groep die sowieso heel huiverig is om toegang te zoeken tot gezondheidszorg, sowieso niet gemakkelijk toegang krijgt, en sowieso weinig bereikbaar is. En ik denk dat het dus in dit gevecht tegen de epidemie, om te beginnen, dus echt nuttig zou zijn voor iedereen, voor die groep zeker, maar ook voor iedereen, om die groep op de radar te krijgen en mee te betrekken in de collectieve inspanning.
Ja, ja. Nu, jij sprak ook van het feit dat de grenzen dicht zijn, geeft ook een grotere mogelijkheid.
Nu, je had... Wel, als ik daar eens over nadenk, we zitten in een heel bijzondere situatie met heel weinig mobiliteit. De grenzen van Europa zijn zo goed als dicht, er zijn zo goed als geen vluchten, en zelfs de grenzen van België zijn dicht. Kijk, een van de mogelijke bezwaren tegen een regularisatieoperatie van mensen zonder papieren is dat dat een aanzuigeffect heeft. Namelijk, dat betekent dat er mensen zonder papieren uit buurlanden zouden kunnen komen naar België in de hoop om dat hier dan papieren te krijgen. En dus dat er nog meer mensen zouden komen dan hier nu al zijn. Wel, in dit geval is dat gevaar zeer, zeer, zeer miniem, omdat de bewegingsvrijheid zo beperkt is en omdat de grenzen ook worden bewaakt, veel meer dan ooit tevoren. Dus ja, laat ons die heel tijdelijke uitzonderingssituatie gebruiken, dan is dat echt een goede manier om deze operatie te doen. Trouwens, ik vind echt zo'n operatie, zo'n regularisatieoperatie, dat is echt win, win, win. Drie keer win. Dat is ten eerste winst voor de samenleving op het niveau van de volksgezondheid. En dat is toch de eerste bekommernis van deze bijzondere dagen. Maar er is een tweede niveau, en dat is voor de overheid. Voor de overheid is er toch ook winst als men eindelijk eens weet wie er nu echt op het grondgebied is. Wie er gebleven is die moest vertrekken, wie hier rondloopt of rondzwerft die nooit zich kenbaar heeft gemaakt, wie eventueel op weg is naar Engeland, maar dat is ook zo goed als onmogelijk geworden, enzovoort, enzovoort. En voor een overheid, ja, je kunt toch maar beter weten wie er is. En dus, ik denk, tegenover zo'n tijdelijke regularisatie kan dan staan dat mensen zich kenbaar maken, een verblijfsadres geven, een telefoonnummer opgeven, zodanig dat ze traceerbaar zijn. Dat is toch voor een overheid winst. Dan kan je zien wie zijn die mensen. Zijn er misschien die inzetbaar zijn in sectoren waar wij mensen nodig hebben? Ik denk maar aan de fruitpluk, de aspergestekers die zeggen dat ze niemand meer gaan vinden, maar de mensen om de schappen, om de koolruit te vinden. Er zijn vacatures, hè? Dus misschien zijn die mensen inzetbaar daarvoor. Dus voilà, dat is een tweede winst. Ik denk voor de overheid, we weten wie er is. En dan is er natuurlijk de derde groep die daar winst kan uithalen, zijn natuurlijk de mensen in kwestie zelf. En daar zie ik twee grote groepen. Mensen die in humanitaire nood zitten, die echt geen kant op kunnen, die misschien ziek zijn, die misschien oud zijn, die misschien gewoon uit humanitaire overwegingen eigenlijk. Ja, waar moet je die mensen nog naartoe sturen? Hè? Dat is de eerste groep, maar de tweede groep, en die is groter in mijn... Dat zijn mensen die heel wat kunnen, die ambitieus zijn, die sterk zijn, die hier graag zich zouden willen inzetten in onze samenleving. Wel, laat ons voor hen die kans creëren op deze manier. Goed, en dan zal er allicht, als men dat ooit, die dossiers in normale tijden ten gronde moet bekijken, over een jaar of zo, zal ook blijken dat een aantal hier niet kunnen blijven en alsnog zullen moeten vertrekken. Dat zal dan zo zijn. Ik pleit niet voor een collectieve, definitieve regularisatie.
Je hebt ook verteld toen aan de media dat uiteindelijk velen, dat jullie ervaringen hebben met velen die jaren in de illegaliteit hebben geleefd en dan toch erkend geworden zijn, dat zij eigenlijk een winst zijn voor onze samenleving.
Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad veel ervaring met deze groep mensen. Ik heb 25 jaar al lang veelvuldige contacten met nieuwkomers, met of zonder papieren. Ik ken dus hun strijd, ik ken het parcours van velen. Ik heb de regularisaties meegemaakt van het jaar 1999, 2000 en dan van het jaar 2009. En ja, het heeft mij altijd een beetje verwonderd dat er zo weinig werk is gemaakt om eens die mensen op te volgen, academisch of journalistiek. Wat is er eigenlijk van die mensen geworden? Maar ik ken een heel grote, behoorlijke groep. En met Sant'Egidio hoor ik van mensen over heel het land. Heb ik ervaring en die zijn over het algemeen zeer, 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 zeer positief. Daarom zeg ik ook in dat stuk dat ik heb gepubliceerd. Als u binnenkort misschien in een ziekenhuis terechtkomt, wat ik u nu toewens, is de kans toch reëel, zeker in de grootsteden, dat u verzorgd wordt door iemand van buitenlandse origine. En de kans is zeker ook reëel dat die persoon vroeger een tijd lang in met illegaal verblijf hier op het grondgebied heeft verbleven. Ik zal het voorbeeld geven van de Armeense Arpina. Een meisje dat mij ook de toestemming heeft gegeven om haar verhaal te vertellen. Zij is hier lange jaren illegaal geweest met haar familie, heeft uiteindelijk toch papieren gekregen, is dan verpleging gaan studeren. Wel, die Arpina, verplegingen, wij hebben die volop nodig. Hè. Wereldwijd is er een jacht nodig op verplegers en des te meer in deze coronacrisis zien we hoe hard we die nodig hebben. Wel, deze Arpina is vandaag adjunct hoofd van een WZC. En wanneer het hoofd er niet is, is zij dus eigenlijk de eindverantwoordelijke. En zij staat dus in voor de verzorging van 150 van onze ouderlingen, van onze bejaarde mensen. Ze doet dat met hart en ziel, ze doet dat heel goed. Ik wil maar zeggen, er is ook veel winst te rapen in die groep. En je kunt daar als samenleving heel veel ambitieuze en goede burgers bij krijgen. Mensen die echt lange jaren hebben uitgekeken, hebben afgezien om hier als volwaardige mensen te worden behandeld. Wel, ik vind dat deze coronacrisis, als onze regering de moed heeft om dat eens onder ogen te kijken, eigenlijk de geschikte omstandigheden creëert om die groep papieren te geven. Tenminste tijdelijk, om het dan later definitief te bekijken.
Heel mooi. Jan de Volder, mag ik je zeer hartelijk danken voor dit interview. En ook wens ik jullie te danken voor jouzelf en ook gans jouw gemeenschap, al jullie vrijwilligers, voor al hetgeen dat jullie doen in deze toch voor velen schrijnende situaties. Ik zou zeggen, hou jullie allemaal gezond. En we blijven verenigd ook in het gebed als gelovigen.
Zeker. En heel hartelijk dank ook voor het gesprek. En aan alle luisteraars van Radio Maria die dit horen, van harte een goede gezondheid toegewenst.
Dank u.
Dank u wel. We'll be right back.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, tijdens een wandeling in de namiddag van Witte Donderdag in onze mooie gemeente zag ik dat de twee grote portalen van de kerk van Onze Lieve Vrouw Oorzaak Onzer Blijdschap wagenwijd open stonden. Een uitnodiging aan de weinige wandelaars om even binnen te komen. Wat ik ook deed om Onze Lieve Heer even een goeie dag te komen zeggen. En ik was nog maar even binnen en werd, uiteraard op de nodige afstand, aangesproken door de zeer joviale pastoor Michel Gaillard. En wat dacht u? Er werd afgesproken voor een telefonisch interview na Pasen. Want pastoor Michel is niet enkel pastoor van een drietal parochies, maar ook nog almoezenier van de luchthaven in Zaventem. Pastoor Michel Gaillard, mag ik je zeer hartelijk danken om even te woord te staan voor onze luisteraars. Mag ik misschien vragen dat je je toch even voorstelt aan hen?
Ja, inderdaad. Dus ik ben Michel Gaillard, ik ben priester sinds 1996 op mijn 33ste. Dus dat wil zeggen, ja, in de tijd zijn we een late roeping. Maar vandaag zou men zeggen, ja, iemand die toch misschien al een en ander in het leven gedaan heeft en van het leven ontdekt heeft. Dus inderdaad, ik heb economie gestudeerd. Ik heb dan in het privé gewerkt. En dan, ik was tegelijkertijd catechist in de parochie. En dan, geleidelijk aan, is de beslissing gekomen van, ja, waarom niet naar het seminarie trekken en priester worden om toch een beetje verder te gaan dan alleen naar catechist. En ik vond het heel interessant. En ik ben dan in 96 dus priester gewijd geworden. En ik heb het mij nooit beklaagd. Zowel is het soms moeilijk, maar er zijn veel mooie momenten in het priesterleven die het echt boeiend maken. Tegenwoordig ben ik tegelijkertijd pastoor dus in Sint-Genesis-Rode, Linkebeek en Droombos. En ook luchthaven almoezenier voor Zaventem. Wat vandaag misschien wel een heel rare situatie is, maar kom. Maar toen ik daar begonnen ben in de luchthaven, de eerste dag, wist ik niet wat, hoe enzovoort. Ik had wel het geluk van, dus tijdens mijn professionele leven, in het toerisme gewerkt te hebben. En dat heeft de deuren wagenwijd opengemaakt. Omdat ik toch de wereld van het toerisme kende. Ik weet wat daarin gebeleefd wordt, hoe dat mensen het beleven. De inzet, want dat is ook enorm. De inzet van diegenen die in toerisme werken, opdat de reiziger een mooie, een prachtige reis zou kunnen realiseren. Dat is fantastisch. Het is echt, men doet het voor de anderen. Men zet alles in voor de anderen. Luchthavenpastoor of almoezenier, het zal eerder zo zijn dat men mij noemt, of voor sommigen padre, want tot nu toe liepen daar 27 miljoen mensen per jaar. Hè? Ja. Dus dat is een enorme parochie, de grootste parochie, zelfs groter dan Lourdes, als men zo mag rekenen.
Maar zijn de contacten niet heel kort dan?
De contacten, wel, elke dag is het iets nieuws, omdat er andere passagiers voorbij komen. En dus, mijn dagtaak is vooral door de gangen van de luchthaven lopen, door de terminals lopen, naar mensen toe gaan, voornamelijk vertrek naar Afrika, waarbij dat er dus heel wat missionarissen ontmoet worden, voor wie het ook de laatste gelegenheid is om met een, ja, laten we het zo zeggen, een Belg te praten, voor ze dus naar een missie trekken. Voor sommigen is het echt de laatste gelegenheid om in het westerse leven nog te zitten, hè, waar dat men alles heeft. Overvloed aan alles. Hè. Sommigen zitten dan na een vliegtuigreis situaties waar gezondheidszorg zeer precair is, of dat er bijna geen elektriciteit is, of kwestie van voeding of materiaal, dat er heel weinig aanwezig is. Maar ja, zij zijn voornamelijk bezig met mensen. En ik denk dat dat een beetje de kern is van alles. Dat is hetgeen dat ons aanbelangt. En zeker als priester, het hart van de mens. Dus ik ontmoet voornamelijk missionarissen. Religieuzen, religieuzes, leken die ook op missie gaan. Bedevaarders. Vanuit Afrika komen, dus ik heb er heel wat die vanuit Afrika komen en die naar het Heilig Land trekken, ofwel naar Lourdes ofwel naar Fatima. En voor die mensen heb ik dikwijls de gelegenheid om ook de mis te vieren, juist voor hun vertrek. En wat ook heel boeiend is, want het is echt de gelegenheid om hen duidelijk te maken, ja, we zijn doorheen het hele leven pelgrims. We zijn steeds op tocht, we gaan steeds verder. En we vieren telkens het Pasen, de oversteek van de Rode Zee, hè, met Mozes. Hè. Wel, dat vieren we ook in de luchthaven. En in een van onze kapellen, hè, de B-terminal, daar hebben we een deel van, het altaar bestaat uit een deel van een vliegtuigvleugel. Dat maakt dus de link met het Pasen, de oversteek.
Herman Boon is natuurlijk een heel grote figuur geweest als moezenier. Ik denk dat het ook dankzij hem is dat die mooie kapel daar is. Of
inderdaad.
U hebt hem nog gekend?
Ik heb hem niet gekend, want hij was al 1 jaar overleden.
Ah, zo.
Dus ik heb hem een jaar later opgevolgd, na zijn overlijden. Hij is in 2005 overleden en ik ben in 2006 begonnen. Dus ik heb spijtig genoeg Herman Boon niet gekend. Daarnaast is er natuurlijk bestaat mijn pastoraal uit contacten met het personeel. Meer dan 23.000 mensen werken dus op de luchthaven, wat enorm is. Het is groter dan een gewone parochie. En personeel, dat is zowel vliegend personeel als personeel grondpersoneel, personeel op de tarmac, personeel van de douane, van de politie, van de veiligheid. Al die mensen hebben ook nood. Want het is een wereld op zijn eigen, wereld van toerisme. En dat is een heel aparte wereld, maar een boeiende wereld. Omdat er veel gedroomd wordt, maar tegelijkertijd is men geconfronteerd aan de pure realiteit van de mens. Want de luchthaven is bestemd voor passagiers die ofwel zo vlug mogelijk naar de zon willen trekken wanneer het vakantie is. Dan springt men echt voor een zeer goed spot goedkoop ticket naar de zon, naar het strand. Ofwel, ja, voor sommigen is het ook, we moeten het vliegtuig nemen, want een van onze naasten is ziek of is aan het overlijden, of voor een trouwfeest of voor een geboorte. Kijk, er zijn zo heel wat verschillende
schakeringen zo. Zijn er ook geen schrijnende toestanden? Ik denk nu bijvoorbeeld heel in het bijzonder aan de vluchtelingen. Of die daar vastzitten. Ja. En dan is een almoezenier, denk ik, wel de persoon, denk ik, om troost te bieden.
Dus we hebben op de luchthaven ook Centrum 127 BIS en de Caricol aan Stenokkerzeel. Dus dat zijn twee centra, gesloten centra, voor vluchtelingen. Caricol meestal voor mensen die zo pas toekomen en asiel aanvragen. Dus die zijn meestal, laten we het zo zeggen, blij omdat ze in België zijn. Ja. Daarnaast, 127 BIS is voornamelijk voor de mensen die reeds een aanvraag hebben ingediend, geweigerd en nu nog een laatste beroep instellen om toch geregulariseerd te kunnen worden. Dus daar is het weer wat schrijnender meestal. Ja. Maar inderdaad, ja, wat gebeurt daar? Die mensen hebben vooral nood aan een gesprek, een contact. Gewoon weg. Ook gebed dat ze vragen voor het interview dat ze gaan hebben, of omdat ze voor de rechtbank moeten, of zij vragen het, ja, dat God hen helpt. Maar kom, mijn taak is soms ook hen een beetje terug naar de grond te trekken. Want, ja, God doet het niet in onze plaats. Wij moeten het ook een beetje doen, natuurlijk, in ons leven. En dus, het is vooral de taak van de almozenier in de luchthaven is vooral het hart van de mens een beetje opwarmen, ja, met hetgeen God ons geeft. En dat is enorm. En daar zien we soms wel een en ander gebeuren.
Natuurlijk, reizen zit er nu niet meer in. We zitten nu volop al enkele weken in deze coronacrisis. Wat is er nu anders op de luchthaven dan normaal?
Ja, kijk, wel, ik ben er deze morgen geweest. Het was al, eerlijk gezegd, een paar weken dat ik er niet meer geweest was. Hè. Omdat het gewoon leeg staat. Binnenin staat alles leeg, het licht staat uit. Het is onwaarschijnlijk, hetgeen dat daar gebeurt. Hè. Voor een luchthaven met 27 miljoen passagiers, met per dag 500 à 600 vluchten, is het onvoorstelbaar dat er daar vandaag zo plotseling, omwille van een virus dat men niet ziet, dat men niet kan beheersen, waarvoor men zelfs geen vaccin vindt, enzovoort, dat men daarvoor alles, maar dan ook alle activiteit moet stopzetten. Dat is onvoorstelbaar. Maar het is tegelijkertijd heel schrijnend voor het personeel, want mensen van de luchthaven, en dat is ook wel de andere zijde van de medaille, in de luchthaven of in de toerisme, de basisloon is niet zo hoog. Ze werken met premies, omdat ze morgens heel vroeg beginnen of 's avonds heel laat eindigen. Ze werken met premies en die premies die tellen nu niet voor het bekomen van economische werkloosheid. Dus voor hen is de situatie van vandaag schrijnend, omdat ze veel minder zullen verdienen.
Nu die leegte, die stilte. Ja. Over 4 jaar was er die vrede-aanslag op 22 maart.
Ja.
Dat is daar iets vergelijkbaar? Het was toen ook een vijand.
Het is echt waar, bijna dag op dag, 4 jaar later, dat de luchthaven daar stilgevallen is, wederom. Wel, 4 jaar geleden, 22 maart 2016, dat blijft in mijn hoofd gegraveerd, mijn geheugen gegraveerd, maar ook in mijn hart. Maar toen was het iets verschrikkelijks. Doden, gekwetsten, mensen die op de vlucht moesten, mensen verwaard, mensen die moesten vertrekken en die niet meer konden vertrekken, mensen die in doorreis waren en die daar vast zaten, mensen die in een bagage enzovoort hebben achtergelaten. Het was een verschrikkelijke situatie, pijnlijke situatie zelfs. Waarbij de mensen echt hulp nodig hadden. Vandaar is het ook een leegte, maar de luchthaven staat er, de vliegtuigen staan daar op de tarmac geparkeerd. Ik heb het zoals gezien, de motoren zijn afgedekt. Dat geeft een heel ander beeld natuurlijk, maar het is ook eigenaardig. Het is eigenaardig dat zo plotseling de hele economie stil ligt.
Naast almozenier ben je ook pastoor in een drietal parochies. Wat kan jij als pastoor nog in deze periode doen? met de strikte veiligheidsvoorwaarden om toch eenzame toch op te zoeken? Of voor de gesprekssacramenten lukt dat? Of?
Ja. Wel, dus het is natuurlijk een heel eigenaardige periode voor ons, zeker voor de pastoraal, in de parochies. Waarom? Want daar zijn de contacten heel belangrijk. Contacten met mensen. Dus wat doe ik normaal? Dus ook bij de mensen gaan eten, op bezoek gaan, begrafenissen voorbereiden, huwelijken voorbereiden, doopsels voorbereiden, pastoraal leven, organiseren, de vieringen organiseren, maar vooral naar de mensen luisteren en het hart reconforteren. Dat is mijn taak als pastoor, als dagdagelijkse pastoor. En dan vandaar ineens zo, is dat er eens ook stopgezet. Hè? Ja. Geen vieringen meer, je mag geen contact meer, geen rechtstreeks contact meer hebben met de mensen, of het is toch heel moeilijk om het te kunnen doen. Dus ik heb dan gewoon een virtuele parochie opgericht. Eerst dacht ik, gaan we de mis via webcam verspreiden? Op welke manier? En dan kwam er geen eenigheid in de parochie. En dan gewoon een virtuele parochie op WhatsApp gecreëerd. En we zijn er al met een 100-tal mensen op. En elke morgen geef ik aan de mensen een gebedsmoment. Maar de bedoeling is voornamelijk dat zij dus een gebedshoek oprichten in hun living. Ja. Het gebed hebben. En dan, dat ze ook de Bijbel zouden openen. Want kijk, dat is echt iets. En dat hebben sommigen mij gezegd, dat doen wij in normale tijden niet. Wij hebben geen tijd om het te doen. En dat is het. Hè. Ja. De mens loopt alle kanten op in het leven, een jachtig leven. En nu, precies omdat dat ontploft is. Door elkaar geschud ineens. En men vraagt zich af, wat ga ik vandaag doen? Wel, open de Bijbel. Begin eens aan jezelf ook te denken. Wat gebeurt er in jouw hart? Wat kun je doen? Je bent een mens en je kunt het ook, je kunt dat hart doen leven. En dat is de liefde die God in ons hart steekt. En die liefde, met het paasmysterie, de verrijzenis, dat we juist gevierd hebben, want die liefde moet nu ook leven kunnen geven. Ja. Dus de meeste contacten, directe, rechtstreekse contacten, zijn stopgezet. En als je dan toch even langskomt of aan de deur aanbelt of zo, komt er een glimlach. Dan verandert er iets in het hart van de mens. Ja. En ik denk dat we dat moeten kunnen durven doen. Tot bij de deur eventueel gaan van de zieken en daar een woordje.
Maar bijvoorbeeld mensen die op sterven liggen, de ziekenzalving en zo, dat kan. Dat is allemaal heel moeilijk.
Dat kunnen we niet doen, ja. Ja. Dat is echt, echt gewoon iets heel, heel moeilijks, heel pijnlijks zelfs. Hè, dat we niet bij die mensen kunnen gaan. Ja. En zelfs het voorbereiden van begrafenissen, waarbij dat ook. Hè, ik zal toch wel. Ik durf toch wel zeggen dat de begrafenisondernemers, sommigen toch, daar geen mooi spel spelen. Hè. Ja. Dus mensen vragen om toch iets in de kerk te kunnen doen, en dan zegt hen, nee, het kan niet, de kerken zijn dicht, het mag niet, enzovoort, omdat het gemakkelijk is om direct naar het crematorium te gaan, of rechtstreeks naar het kerkhof. Ja. En toch, wij mogen dus toch in Vlaanderen een viering organiseren, weliswaar beperkt. Maar toch een mooi gebedsmoment organiseren. En de mensen hebben daar nood aan. En dan weigert dat aan.
Verwacht je uit deze crisis toch iets positiefs zo nadien?
Ja, ik denk dat de mensen een beetje door elkaar geschud worden. In het begin dachten de mensen, het is een beetje vakantie, laten we plezier maken en ervan genieten. Het is mooi weer, inderdaad, en we mogen ervan genieten, en zo is het beter. Maar nu beginnen de mensen het een beetje lang te voelen. Het is tijd om in ons hart te openen en te zien, wat gebeurt daarin? Kan ik het ook een beetje voeden? Nee, en voeden met de liefde natuurlijk. Wat kan ik voor de anderen doen? Maar ook is ontdekken, ja, God. Wat doet hij in mijn leven? Waar zit hij in mijn leven? Ben ik ook een getuige van de God in mijn leven? Het is misschien een moment, ja, omdat alles stil is. En dat is ook zo. Men hoort geen vliegtuigen meer. Op de baan is er veel minder verkeer, veel minder lawaai. De lucht is veel zuiverder. Wel, die stilte kan ons misschien uitnodigen om eens een moment te nemen om aan onszelf te denken. Ons heropbouwen. We zijn ook levende bouwstenen van de liefde.
Zoals Ezechiël die God zoekt in de stilte.
Ja, ook. Inderdaad.
Nu, pastoor Michel Gaillard, misschien toch nog een opbeurend woordje voor onze luisteraars. Daar zijn veel eenzame mensen bij, ook in de woonzorgcentra, waar nu de laatste week toch nogal schrijnende situaties naar boven komen.
Ja. We zijn echt één gebed, één in de, met van hart. Hè, en dat de liefde van God jullie ook mogen de vreugde van de verrijzenis ontdekken. Hè, zoals de Emmausgangers. Zij waren bedroefd, zij zagen het niet meer zitten. Maar Jezus liep naast hen. Ze zagen hem niet meer omdat ze aan het wenen waren. En toch, en het is dan bij het breken van het brood dat ze hem herkend hebben, dat de vreugde terug op hun gelaat kwam. Hun hart was brandend. En in volle vreugde zijn ze daar in Jeruzalem teruggetrokken. Dat wens ik jullie echt. Maar ja, momenteel is het alleen maar eucharistie op televisie in de meeste rusthuizen, in de meeste zorgcentra. Maar ja, de hoop is er. En wij staan er natuurlijk bij om die hoop terug waar te maken.
Oké. Pastoor Michel Gaillard, mag ik je zeer, zeer hartelijk danken voor dit interview. Ik wens je het allerbeste toe, vooral dat je een goede gezondheid mag behouden. En we blijven verenigd in het gebed ook.
En nog een zalig Paasfeest.
En een zalig Paasfeest ook. Oké.
Dank je wel.
Like a bird without wings that longs to be flying, like a marvelous child left lonely and crying, like a song without words, like a world without music. I wouldn't know what to do. I'd be lost without you watching over me. I get so lonely when you're I count every moment, I wait every day until you're home again and hug me so tight. That's when I know everything is alright. Like a bird without wings that longs to be flying, like a motherless child left lonely and crying, like a song without words, like a world without music. I wouldn't know what to do. I'd be lost without you watching over me. You're my guardian angel, like a church with no steeple, where a bell never rings, in a town without people, where no voice in the choir ever sings. If a boat on the
Beste luisteraars, dat was het weer voor vandaag in deze uitzending van de Rots in de Branding. Deze dagen volop in het teken van deze bijzondere coronaperiode. Mag ik misschien toch eindigen met een drietal grappige gezegden, waarvan vele volop verschijnen op de sociale media. Zoals een bericht van de syndicaten van de psychiaters. Beste medeburgers, in deze tijd van quarantaine is het helemaal normaal als u begint te praten tegen de muren, de planten, de potten en de pannen of andere dingen. U hoeft ons enkel te telefoneren als u een antwoord krijgt. Of er is het volgende gebed. Lieve God, kunt u alstublieft het jaar 2020 verwijderen en het opnieuw installeren, want het heeft een virus. Dank u wel. Maar er is ook een bericht verschenen van de Vereniging van de Dierenartsen. En zij melden, de enigste dieren die de coronavirus toch kunnen overbrengen, zijn de ezels, die zich niet kunnen houden aan de regels. Beste vrienden luisteraars, tot volgende keer en verbonden, zeker in het gebed. En bij het slotlied stel ik voor, sluit even de ogen en beeld jullie enkele gezellige bezoekjes in.
Visite, visite, een huis vol visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de twee wezen met zeven Chinezen. Dat was in mijn droom, in mijn dromen van acht. De suite zat vol met visite. Christel kwam met Kuifje, wie had dat gedacht? En Kermit de kikker, met die jonkvrouwen bikker. Dat was in mijn droom, in mijn dromen vannacht. Buurman geheel in haar macht. Ik droom voor de kaartjes, vooral naar artstaartjes. Dat was het.